Ik had boven mijn preek gezet, en dat stond net ook op de beamer, het dilemma van de exclusiviteit. Ik vond het wel een interessant thema. En zeker als je dan dit Bijbelgedeelte gelezen hebt, dan denk je van, oké, exclusiviteit. Die winkel verkoopt hele exclusieve kleding. Dat zijn heel exclusieve meubelen. Hij woont in een exclusieve wijk. Dat is een heel exclusief horloge. Ik ga even plat veralgemeniseren. En ik hoop dat u het zich niet persoonlijk aantrekt. Als ik hierna spreek over we, bedoel ik niet automatisch u. Maar dan bedoel ik een soort gemiddelde, zeg maar, statistische we. Ik moet in dit geval ook wel, omdat het gaat over groepsgedrag. En dat gaat dus over we. Exclusiviteit. We kijken soms met afgunst, maar ook wel met bewondering naar mensen en dingen die exclusief zijn. Spullen en gebeurtenissen voor the happy few, zoals wij ze dan ook nog maar noemen zelfs. We zijn soms best wel blij en trots en stiekem een beetje helemaal in onze nopjes als we uitgenodigd worden voor een exclusieve gebeurtenis. En soms zouden we ook wel heel graag naar zo'n exclusief restaurant willen. En we vinden het ook prachtig als iemand een hele exclusieve opleiding heeft genoten. Vakantiereizen worden aangeprezen om hun exclusiviteit en ga zo maar door. Wat is dat toch, dat exclusiviteit zo aantrekkelijk is? Dat is gek. Ergens in onze aard zit verstopt dat we graag bij een specifieke groep willen horen. Een groep van wij wel en zij niet. En soms betekent dat dat een groep mensen met een vlag gaat zwaaien en zich idioot gaat uitdossen omdat een schaatser of een voetbalploeg van hun is. Onderdeel van de grote groep. Exclusief bezit. Onze jongens. Onze Sven. Onze Epke. En in het Friese taalgebruik kunnen we er ook nog wat van. Us hij. Us mem. Us tjetske. Us gooitske. En weet ik wat allemaal meer. Van ons, horende bij onze groep. Onderdeel van onze collectieve identiteit. One of us. En exclusief betekent dus ook niet bereikbaar voor hen die zich buiten die groep bevinden. En daar gaat het over. Na de Brexit konden we het ook weer horen op de radio van al die Engelsen. No, we're glad that we can go back to pounds and ounces and all that. Ja, dat mechanisme van die uitsluiting, dat eilandgedrag, zeg maar, zit heel diep verankerd in onze natuur. Ze noemen dat in de psychologie en in de filosofie groupthink. Denken vanuit de groep. Vanmorgen wil ik met u kijken naar dat aspect, dat groupthink, in relatie tot het gelezen deel van de Bijbel. Want daar treedt dat fenomeen ook heel nadrukkelijk op. In volle kracht. En ook Jezus lijkt zich er niet aan te kunnen onttrekken, zien we hier. Zijn boodschap is er voor iedereen. Maar dan moet hij wel bij die groep horen. Het verhaal wordt ook door Marcus beschreven trouwens. En daar is er een Syro-Fenicische vrouw. In beide gevallen gaat het dus niet om one of us. Het gaat iemand buiten de groep, gaat het over. En niet alleen Jezus vindt dat, maar ook zijn leerlingen zijn diezelfde mening toegedaan. Dus het was een beetje een soort collectief idee. Ze vinden haar niet de moeite waard, ze keuren haar geen blik waardig. Wegsturen die vrouw, want anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Staat er ook heel mooi letterlijk in de Bijbel, zoals we het net gelezen hebben. En wij maar denken, zoals we net ook gezongen hebben, dat het evangelie voor iedereen is en niet exclusief is. Niet alleen maar voor een selecte groep. Wat moeten we met zo'n verhaal? Wat moet ik met zo'n verhaal? Allereerst confronteert het me met het feit dat Jezus eerst en vooral een Joodse rabbi is. Een mens geworteld in de traditie van zijn geloof. Iemand die er niet per definitie op uit was een nieuwe wereldgodsdienst te stichten. maar wel iemand die kritisch keek naar wat er van dat zo mooie geloof geworden was. Ik denk wel eens, net als, het is straks 500 jaar geleden dat de reformatie begon, net als Maarten Luther, die niet van plan was om een reformatie te beginnen. Die was niet van plan om een nieuwe kerkstroming op te richten, toen hij zijn kerkstellingen formuleerde. Maar die had kritiek van binnenuit. En misschien wel wat sommigen van ons ook wel eens is overkomen, wanneer kritiek uiteindelijk leidt tot een breuk en niet tot de gewenste verandering. Want daar is eigenlijk die kritiek op gericht. Dus Jezus als een kritische Joodse leraar. En dat Joods zijn betekende van oudsher al dat je je afzonderde van de heidenen, de goyim. Dat was logisch, dat hoorde bij je identiteit. Wat moest je als volk een sterke identiteit hebben om je te onderscheiden van anderen? Ze zijn dat uitverkoren volk immers. Het wij van die groep was belangrijk gebleken en had er ook voor gezorgd dat er nog steeds zoiets was als Jodendom, na zoveel jaren van ballingschap en onderdrukking. Identiteit deed ertoe. Maar dat er aan een medaille van die identiteit twee kanten zitten, dat weet ook dat Joodse volk als geen ander. Maar we gaan het nu hebben over die ene kant van de medaille. Een van de, ik noem ze altijd maar de Horriersmannen, dat zijn de jonge Horriersen, zeg ik maar. Ik geloof dat het Jelle was. Die preekte een keer en toen had hij het over struikelteksten. Dat vond ik wel een leuk woord, wat hij gebruikte. Dat waren teksten uit de Bijbel, waarvan hij dacht van, wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Daar krijg ik jeuk van, want volgens mij druist dat in tegen de grote lijn in de Bijbel. He, als God liefde is, waarom staat er dan zoiets? Zo'n soort eenvoudige gedachte. Mijn paken vertelde ook wel eens over iemand die, als hij de Bijbel las en voorlas, maar er stond iets in wat hij niet begreep, onverstoorbaar doorlas met de woorden rabeut slaan oer. Die minder meer, dacht ik, ja. Dat zijn manieren om aan te geven dat er soms, en wat mij betreft wel vrij vaak, dingen in de Bijbel staan die niet zo coherent lijken te zijn, die niet zo eenduidig zijn. Het zoveel verschillende perspectieven. En daar is uiteraard heel wat mensen overkomen en ook heel wat theologen en heel wat bijbelforschers. Wat je dan ziet, is dat er soms hele krampachtige pogingen gedaan worden om er een soort geestelijk intellectueel argument bij te zoeken als een verklaring. Of, wat nog vervelender is, het letterlijk nemen en het volstrekt uit zijn context rukken. Ik hoop geen van beide te doen, maar dat oordeel laat ik graag aan u. We waren gebleven bij exclusief denken. Het denken in termen van wij betekent ook automatisch dat er een zij is. En dat staat er dus ook in dit verhaal. Een verhaal dat we eendimensionaal kunnen bekijken door alleen te kijken naar de uitkomst. En wat was de uitkomst? Het kind werd toch genezen? Maar we mogen ook wel eventjes wat krabben en wat kritisch kijken. Wat speelt er zich af in dit verhaal? Wat gebeurt er? Wat is het proces? Want er verandert hier iets. Later in Handelingen zien we dat Petrus met hetzelfde probleem worstelt. We lezen daarover Petrus, die in een droom waarin een laken met eten uit de hemel neerdaalt, worstelt met zijn Joods zijn, zeg maar. Hij gaat in gesprek over wat hij wel of niet moet eten. En het weerwoord dat hij ontvangt, het inzicht dat hij krijgt, is: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. En dat heeft te maken ook met een verhaal over een buitenstaander. Over Cornelius, de Romeinse hoofdman, die wil horen wat Petrus heeft te vertellen. En pas na die droom, na dat inzicht, lijkt het Petrus mogelijk te worden om de volgende woorden uit te spreken. Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Einde citaat. Dit lijkt ook weer een mooi verhaal met een happy end. Want Cornelius wordt gedoopt. Hoi, hoi. Net zoiets als het vorige verhaal van die buitenlandse vrouw die gehoor krijgt bij Jezus. Maar in deze verhalen zit veel verpakt. We zijn hier getuige van twee verhalen die eigenlijk een gigantische sprong betekenen in het denken. Ik zou wel kunnen zeggen een onvoorstelbaar grote sprong. En dat zoiets stuit op weerstand, dat is duidelijk. Het is niet gering. Jezus spreekt over honden die de kruimels eten, die van tafel vallen. Ik moet u zeggen dat ik dat niet echt een liefdevolle benaming voor een groep mensen die niet tot de eigen groep behoren vind. Honden die de kruimels eten, die van tafel vallen. Hallo. Waar is die man die met ontferming bewogen hoort te zijn? En waar zijn die leerlingen die niet zo goed kunnen leren? Lijkt wel. En Petrus moest ook door heel wat lagen van traditie heen, die de schrijver van Handelingen later ook beschrijft. Citaat. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Ja. Als dat dus je standaard instelling is, we noemen dat in de computer je default setting, dan is het bijna onvoorstelbaar dat hier die exclusiviteit wordt doorbroken en vervangen door inclusiviteit. Het is niet te geloven dat als je zo'n sterk gericht perspectief hebt, dat je in staat bent om die hele grote stap te zetten om tot deze verandering te komen. Dat is een hele grote stap. Want hier wordt exclusiviteit vervangen door inclusiviteit. Het wordt niet omgebogen of bijgesteld of een beetje aangescherpt. Hier is sprake van een transformatie. Een volledige omslag in denken en handelen. Want hier wordt een eeuwenlange traditie doorbroken. En wat is zo mooi, Matthäus heeft het verhaal ook een hele mooie plek gegeven. Het verhaal staat vlak na het verhaal waarin Jezus de Farizeeën aanspreekt op hun hang naar traditie. En hier wordt ook even iets gespiegeld naar hem. Die traditie ging over lege traditie, regels zonder inhoud, alleen maar vorm. En dan nu de volgende stap om die traditie nog verder te doorbreken. De reis naar het land van Tyrus en Sidon en de gebeurtenis met de Canaanitische vrouw. Hier is sprake van een culturele revolutie. Niet van de traditie, maar hier gebeurt iets dat ook indruist tegen onze intuïtie. We, en dan heb ik het weer over die abstracte we. Ik wil u niet in een soort retorische val lokken. We zijn mensen. En mensen voelen zich thuis in een groep. En bij dat thuis voelen hoort een zekere mate van discriminatie van de mensen die buiten die groep vallen. Dat is heel normaal menselijk gedrag. Ik zeg niet dat het goed is, maar ik wil wel zeggen dat het gewoon heel normaal menselijk gedrag is. Wij van klas 1b hadden niet zoveel op met die van klas 1c. En de Friesen en de Groningers. En Baptist, dat is het. En we hebben niet voor niks een Baptistenwereldvrouwengewetsdag. Jippie. Exclusieve gebeurtenis, dames. Een Cambuur of DKV, zoals we dat in Leeuwarden zeggen, of Akkrum-Zuid. 30 kilometer verderop, dat weet u vast wel. Als we het over Heerenveen hebben. Of aan tafel over de kinderen. Ja, dat hebben ze van jou. Ja. Ik maak graag, de retorisch ik, karikaturen van de buitenwereld. En als ik karikaturen van die buitenwereld maak, dan hoef ik me er niet zo druk om te maken. Dat is wel zo makkelijk. En dat zit er nou een keer heel erg diep in. Not in my backyard, NIMBY. van exclusiviteit naar inclusiviteit. Als het evangelie ons hier dus iets laat zien, dan laat het zien dat die boodschap van de Bijbel er is voor iedereen die hem wil hebben. En dat betekent heel wat meer dan een zendingsbevel. Dat we hebben een woord voor de wereld en zo. Het betekent ook een zekere mate van verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen die naaste, maar soms ook die verste. En dat kost vaak wat meer dan alleen maar kruimels die van tafel vallen. En wat is het nou mooi dat we, om dat aan te kunnen, weer een groep nodig hebben. Zo'n gemeente waarin we thuis mogen zijn. Waarin we kunnen oefenen om met elkaar, om elkaar tot hand en voet te zijn. Waarin we ook geleerd hebben en nog kunnen leren dat we als mensen met een totaal verschillend verhaal, met een verschillende opleiding, uit een andere plaats of andere cultuur, toch één kunnen zijn. Niet altijd het eens zijn, staat ook nergens in de Bijbel overigens, maar dat we één kunnen zijn. En vanuit die achtergrond mogen we dus open gaan voor de wereld om ons heen. Omdat we niet alleen maar een verhaal hebben, maar omdat we onszelf mogen delen. Niet onze kruimels, maar onze maaltijd. En dat oefenen we elke maand in, symbolisch in het avondmaal dat we vieren, omdat Jezus zich gedeeld heeft met ons. Het is een hele stap om van die exclusiviteit en dat aangeboren gevoel van exclusiviteit, van wij en zij, de omslag te maken naar inclusiviteit. Verhalen zoals deze mogen ons helpen om te ontdekken dat er kansen zijn voor ons als mensen. Kansen die we ook mogen grijpen, waarin we niet de ander uitsluiten om wie die is, wat die denkt of waar hij vandaan komt. Amen.